Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag voor uit een nieuw document, namelijk de apostolische exhortatie Familiaris Consortio, over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II. Op 22 november 1981. De paus schrijft het volgende in de inleiding. De kerk in dienst van het gezin. De gemeenschap van het gezin is in de huidige tijd, misschien meer dan enige andere instelling, blootgesteld aan de omvangrijke, diepgaande en snelle veranderingen van de maatschappij en van de cultuur. Veel gezinnen leven in deze situatie in trouw aan de waarden die de grondslag van het gezin vormen. Andere gezinnen zijn onzeker en in verwarring over hun taken, of zijn zelfs vol twijfel en bijna onwetend over de uiteindelijke zin en waarheid van het huwelijks- en gezinsleven. Weer andere gezinnen tenslotte worden door allerlei onrechtvaardige situaties verhinderd hun fundamentele rechten te verdedigen. De kerk die zich ervan bewust is dat het huwelijk en het gezin een van de kostbaarste waarden van de mensheid vormen, wil haar boodschap uitdragen en haar hulp aanbieden aan degenen die de waarde van huwelijk en gezin reeds kennen en trouw proberen te beleven, maar ook aan hen die met onzekerheid en angst naar de waarheid zoeken en aan degenen die op onrechtvaardige wijze verhinderd worden hun eigen gezin vrij gestalte te geven. Door de eerste groep te bevestigen, de tweede voor te lichten en de derde te helpen, biedt de kerk aan iedereen die bezorgd is om het lot van het huwelijk en het gezin haar diensten aan. In het bijzonder richt zij zich tot de jongeren, die aan het begin staan van hun weg naar huwelijk en gezin, ten einde hun nieuwe horizons te openen en hen te helpen de schoonheid en de grootheid te ontdekken van de roeping tot de liefde en tot de dienst aan het leven. De synode van 1980 in het verlengde van de voorafgaande synodes. De laatste bisschoppensynode, gehouden van 26 september tot 25 oktober 1980, is een teken geweest van deze diepe zorg van de kerk voor het gezin. Zij was de natuurlijke voortzetting van de twee voorafgaande synodes. Het christelijke gezin is immers de eerste gemeenschap die geroepen is het evangelie te verkondigen aan de opgroeiende menselijke persoon en deze tot volle menselijke en christelijke volwassenheid te brengen door middel van geleidelijke opvoeding en catechese. Bovendien sluit de laatste synode in zekere zin naar ideeën en naar de geest aan op de synode over het gewijde priesterschap en over de rechtvaardigheid in de huidige wereld. Als gemeenschap van opvoeding moet het gezin immers de mens helpen zijn eigen roeping te onderscheiden en zijn onmisbare inzet te leveren voor grotere rechtvaardigheid, door hem vanaf het begin te vormen tot intermenselijke verhoudingen die aantrekkelijk moeten worden gemaakt door rechtvaardigheid en liefde. De synodevaders hebben mij aan het slot van hun bijeenkomst een uitgebreide lijst van voorstellen aangeboden, waarin zij de vruchten hadden verzameld van de overwegingen die zij ontwikkeld hadden in de loop van hun intensieve werkdagen. En zij hebben mij unaniem gevraagd tegenover de mensheid de levendige bezorgdheid van de kerk voor het gezin te vertolken en richtsnoeren te geven voor een hernieuwde pastorale inspanning in deze fundamentele sector van het menselijke en kerkelijke leven. Nu ik met deze exhortatie die taak vervul, waarin ik op bijzondere wijze het aan mij toevertrouwde apostolische ambt uitoefen, wil ik mijn dankbaarheid uitdrukken jegens alle deelnemers aan de synode voor de kostbare leer- en ervaringsbijdrage die zij aangeboden hebben, vooral door middel van de aanbevelingen. De tekst hiervan vertrouw ik toe aan de pauselijke raad voor het gezin, met de opdracht hem ijverig en diepgaand te bestuderen, ten einde de waarde van ieder aspect van de rijkdommen die deze bevat duidelijk naar voren te brengen. Het kostbare goed van het huwelijk en van het gezin. Verlicht door het geloof, dat de volledige waarheid doet kennen over het kostbare goed van huwelijk en gezin en over hun diepste betekenis, voelt de kerk nogmaals de dringende noodzaak het evangelie, dat is de blijde boodschap, te verkondigen aan allen zonder onderscheid, vooral aan al diegenen die geroepen zijn tot het huwelijk en zich daarop voorbereiden, aan alle echtgenoten en ouders van de wereld. Zij is er ten diepste van overtuigd dat alleen door de aanvaarding van het evangelie, de hoop die de mens terecht stelt in het huwelijk en in het gezin, zijn volle vervulling vindt. Door God gewild in de schepping zelf, zijn huwelijk en gezin van binnenuit gericht op de vervulling in Christus. En hebben zij zijn genade nodig om genezen te worden van de wonden die de zonde heeft toegebracht. En om teruggevoerd te worden naar hun begin, dat wil zeggen naar de volle kennis en naar de algehele verwerkelijking van Gods plan. Op dit historisch ogenblik waarin het gezin onderhevig is aan talrijke krachten die het proberen te vernietigen of althans te misvormen, voelt de kerk die zich ervan bewust is dat het welzijn van de maatschappij en van haarzelf nauw verbonden is met het welzijn van het gezin, nog levendiger en dringender haar zending aan allen Gods plan met het huwelijk en het gezin te verkondigen, de volle levenskracht en de menselijke en christelijke ontplooiing ervan te verzekeren en zo bij te dragen tot de vernieuwing van de maatschappij en van het volk Gods zelf. Deel 1. Licht en schaduw van het gezin in deze tijd. Noodzaak van kennis van de situatie. Aangezien Gods plan met het huwelijk en het gezin betrekking heeft op de man en de vrouw in hun concrete dagelijkse bestaan in bepaalde maatschappelijke en culturele situaties, moet de kerk, om haar dienst te vervullen, er zich op toeleggen de situaties te kennen waarin het huwelijk en het gezin zich heden ten dage verwezenlijken. Deze kennis is dus een noodzakelijke eis van het werk van de evangelisatie. De kerk moet immers het onveranderlijke en altijd nieuwe evangelie brengen aan de gezinnen van onze tijd, geroepen als ze zijn om in de actuele omstandigheden van de wereld Gods plan met hen te aanvaarden en te beleven. Bovendien weerklinken de uitnodiging met het appel van de Geest ook in de historische gebeurtenissen, en daarom kan de kerk ook geleid worden tot een dieper begrip van het onuitputtelijke mysterie van huwelijk en gezin, door de situaties, de vragen, de zorgen en de hoop van de jongeren, de echtgenoten en de ouders van deze tijd. Daar komt nog een andere overweging bij, die van bijzondere betekenis is in de huidige tijd. Niet zelden wordt aan de hedendaagse man en vrouw, die ernstig en ijverig op zoek zijn naar een antwoord op de dagelijkse, zware problemen van hun huwelijks- en gezinsleven, visies en suggesties aangeboden die verleidelijk zijn, maar in verschillende mate het ware wezen en de waardigheid van de menselijke persoon op het spel zetten. Vaak worden ze aangeboden door het machtige en verrijkende apparaat van de massamedia, die op listige wijze de vrijheid en het vermogen objectief te oordelen in gevaar brengen. Velen zijn zich reeds bewust van dit gevaar waarin de menselijke persoon verkeert en zetten zich in voor de waarheid. De kerk met haar evangelisch onderscheidingsvermogen verenigt zich met hen en biedt haar diensten aan voor de waarheid, voor de vrijheid en voor de waardigheid van iedere man en iedere vrouw. Het evangelisch onderscheidingsvermogen. Deze juiste beoordeling door de kerk wordt een richtingwijzer die aangeboden wordt om het wezen en de waardigheid van huwelijk en gezin volledig veilig te stellen en te verwezenlijken. Deze beoordeling komt tot stand via de geloofszin, die een gave is van de Geest aan alle gelovigen. Daarom is hij het werk van heel de kerk, volgens de verscheidenheid van de menigvuldige gaven en charisma's, welke samen en ieder volgens de eigen verantwoordelijkheid meewerken aan een dieper begrip en een grondiger verwezenlijking van het woord Gods. De kerk oefende haar evangelisch onderscheidingsvermogen dus niet enkel uit door middel van de herders die onderrichten in naam en krachtens volmacht van Christus, maar ook door middel van de leken. Christus stelt hen aan tot getuigen en rust hen uit met geloofszin en met de gave van het woord, om de kracht van het evangelie in het dagelijkse leven, het gezin en de maatschappij te doen uitstralen. Wegens hun bijzondere roeping hebben de leken zelfs de specifieke taak de geschiedenis van de wereld te interpreteren in het licht van Christus, voor zover zij geroepen zijn om de aardse werkelijkheid te belichten en te ordenen volgens het plan van God, de Schepper en Verlosser. De bovennatuurlijke geloofszin bestaat echter niet alleen of noodzakelijkerwijze in de eensgezindheid van de gelovigen. Door Christus te volgen, zoekt de kerk de waarheid, en die valt niet altijd samen met de mening van de meerderheid. Zij luistert naar het geweten en niet naar macht, en zo verdedigt zij de armen en verachten. De kerk weet ook het sociologisch en statistisch onderzoek te waarderen, wanneer dit nuttig blijkt om de historische context te begrijpen waarin de pastorale activiteit zich moet ontplooien, en om beter de waarheid te kennen. Maar een dergelijk onderzoek alleen kan niet zonder meer beschouwd worden als uitdrukking van de geloofszin. Omdat het de taak is van het apostolische ambt te garanderen dat de kerk volhardt in de waarheid van Christus en dat zij daar steeds dieper in doordringt, moeten de herders de geloofszin bevorderen in alle gelovigen, de echtheid van zijn expressies gezagvol onderzoeken en beoordelen, en de gelovigen opvoeden tot een steeds rijper begrip van de evangelische waarheid. Ten behoeve van een dergelijke echt evangelische beoordeling in de verschillende situaties en cultuurvormen waarin man en vrouw hun huwelijk en hun gezinsleven beleven, kunnen en moeten de echtgenoten en de ouders zelf evenwel een eigen, onvervangbare bijdrage leveren. Hun charisma of eigen gave, de gave van het sacrament van het huwelijk, maakt hen bekwaam voor deze taak. De situatie van het gezin in de hedendaagse wereld. De situatie waarin het gezin verkeert, heeft positieve en negatieve aspecten. De eerste zijn teken van het heil van Christus, die werkzaam is in de wereld. De laatste van de weigering van de mens, die zich tegen Gods liefde verzet. Enerzijds zijn er inderdaad een levendiger bewustzijn van de menselijke vrijheid en grotere aandacht voor de kwaliteit van de intermenselijke relaties in het huwelijk, voor de bevordering van de waardigheid van de vrouw, voor een verantwoorde voortplanting, voor de opvoeding van de kinderen. Bovendien is er het bewustzijn van de noodzaak dat zich relaties ontwikkelen tussen de gezinnen, met het oog op wederzijdse geestelijke en stoffelijke hulp. En er is een herontdekking van de eigen kerkelijke zending van het gezin en van zijn verantwoordelijkheid voor de opbouw van een meer rechtvaardige maatschappij. Anderzijds zijn er tekenen van zorgwekkende ontluistering van sommige fundamentele waarden. Een verkeerde theoretische en praktische opvatting van de onafhankelijkheid van de echtgenoten ten opzichte van elkaar. De ernstige onzekerheid omtrent de gezagsverhouding tussen ouders en kinderen. De concrete moeilijkheden die het gezin dikwijls ondervindt bij het overdragen van geestelijke waarden. Het groeiend aantal echtscheidingen. De plaag van abortus. De toenemende praktijk van de sterilisatie. En het groeien van een ware contraceptieve mentaliteit. Aan de wortels van deze verschijnselen ligt vaak een verwording van de opvatting en van de ervaring van de vrijheid, die niet begrepen wordt als het vermogen de waarheid van Gods plan met het huwelijk en het gezin te realiseren, maar als een autonome kracht tot zelfbevestiging, dikwijls tegen de anderen in, ten behoeve van het eigen, egoïstische welzijn. Wij moeten ook aandacht hebben voor het feit dat in de landen van de derde wereld de gezinnen vaak gebrek hebben aan de elementaire middelen tot overleven, zoals voedsel, werk, huisvesting, geneeskundige verzorging en de meest fundamentele vrijheden missen. In de rijke landen daarentegen beroven de overdreven welvaart en de consumptiementaliteit, die op paradoxale wijze gepaard gaat met een bepaalde angst en onzekerheid voor de toekomst, de echtgenoten van de edelmoedigheid en de moed nieuw menselijk leven te verwekken. Zo wordt het leven dikwijls niet als een zegen, maar als een gevaar gezien dat men moet afwenden. De historische situatie waarin het gezin leeft, tekent zich dus af als een complex van licht en duisternis. Dit toont aan dat de geschiedenis niet zonder meer een automatische opmars naar het betere is, maar een product van vrijheid. Liever gezegd, een strijd tussen tegengestelde vrijheden. Of volgens de bekende uitdrukking van Sint Augustinus, een conflict tussen twee liefdes. De godsliefde, die haar toppunt vindt in zelfverachting, en de eigenliefde, die haar toppunt vindt in verachting van God. Hieruit volgt dat alleen de opvoeding tot liefde, die in het geloof geworteld is, kan leiden tot de verwerving van het vermogen de tekenen des tijds te verstaan, die de historische uitdrukking zijn van de ene en van de andere liefde. De invloed van de situatie op het geweten van de gelovigen. Levend in zo'n wereld, blootgesteld aan de verleidingen die vooral van de massamedia uitgaan, zijn de gelovigen niet altijd onberoerd gebleven, in verleden en heden tegenover de verduistering van fundamentele waarden. En zij zijn er toen, en nu niet, ingeslaagd de gezinscultuur met een kritisch geweten af te wegen en zichzelf als het ware tot subjecten te maken die de echte maatstaf van de menselijkheid van het gezin bepalen. Onder de meest zorgwekkende tekenen van dit verschijnsel hebben de synodevaders naar voren gebracht: vooral de uitbreiding van de echtscheiding en het aangaan van nieuwe verbintenissen onder de gelovigen zelf. De aanvaarding van het louter burgerlijk huwelijk, in strijd met de roeping van de gedoopten ten overstaan van de Heer te trouwen. De sluiting van het sacramentele huwelijk zonder een levend geloof, om andere motieven. En de afwijzing van de morele normen die het menselijk en christelijk gebruik van de seksualiteit in het huwelijk regelen. Ons tijdperk heeft wijsheid nodig. Zo wordt aan heel de kerk de taak opgelegd van een zeer grondige bezinning en inspanning, opdat de nieuwe cultuur die in opkomst is, in haar kern zelf wordt gekerstend. De echte waarden worden erkend, de rechten van man en vrouw worden verdedigd en de rechtvaardigheid in de structuren van de maatschappij wordt bevorderd. Op deze wijze zal de nieuwe maatstaf van menselijkheid de mensen niet beroven van hun relatie met God, maar hen juist tot een meer volmaakte betrekking met God brengen. De wetenschap en haar technische toepassingen bieden nieuwe, onmetelijke mogelijkheden voor de opbouw van zo'n menselijkheid. Maar als gevolg van politieke keuzes die de richting van het wetenschappelijk onderzoek en van zijn toepassingen leerstellig bepalen, wordt de wetenschap dikwijls aangewend tegen haar oorspronkelijke zin in, tegen de ontwikkeling van de menselijke persoon. Daarom is het nodig dat allen zich weer bewust worden van het primaat van de morele waarden, die de waarden zijn van de menselijke persoon als zodanig. De grote taak van onze tijd, de maatschappij te vernieuwen, bestaat in het weer gaan begrijpen van de uiteindelijke zin van het leven en van de fundamentele waarden van dit leven. Alleen het besef van het primaat van deze waarden maakt het mogelijk de onmetelijke kansen die de mens door de wetenschap in handen zijn gelegd, zo te gebruiken dat zij werkelijk gericht worden op de ontwikkeling van de menselijke persoon in zijn volle werkelijkheid, vrijheid en waardigheid. De wetenschap is geroepen samen te gaan met de wijsheid. Het is daarom mogelijk op de problemen van het gezin de woorden toe te passen van het Tweede Vaticaans Concilie. Een citaat uit Gaudium et Spes. Meer dan in de voorbije eeuwen is in onze dagen zo'n wijsheid nodig, opdat al datgene dat door de mens nieuw ontdekt wordt, tot grotere menswaardigheid zou strekken. De toekomst van de wereld komt namelijk in gevaar als de mensen zelf niet wijzer worden. De opvoeding van het zedelijk bewustzijn, dat iedereen in staat stelt te onderscheiden wat de juiste wijze is om zichzelf volgens zijn oorspronkelijke werkelijkheid te verwezenlijken, wordt zodoende een primaire en onontkoombare eis. Wat in onze hedendaagse cultuur grondig hersteld moet worden, is de verbondenheid met de goddelijke wijsheid. Iedere mens heeft deel aan die wijsheid door Gods scheppingshandelen. En alleen door trouw aan deze verbondenheid zullen de gezinnen van onze tijd in staat zijn een positieve invloed uit te oefenen op de opbouw van een meer rechtvaardige en broederlijke wereld. Geleidelijkheid en bekering. Allen moeten wij ons door een bekering van geest en ziel en door loochening van ons egoïsme, in navolging van de gekruisigde Christus, verweren tegen de ongerechtigheid die haar oorsprong heeft in de zonde. Deze is ook in de structuren van de huidige maatschappij diep doorgedrongen. Dikwijls verhindert de zonde het gezin zichzelf en zijn fundamentele rechten te verwezenlijken. Een dergelijke bekering zal dan ook ongetwijfeld een weldadige en vernieuwende invloed hebben op de structuren van onze samenleving. Er is een voortdurende, blijvende bekering vereist, die, ook al vraagt zij innerlijke afrekening met alle kwaad en instemming met het goede in heel zijn volheid, zich toch in feite trapsgewijs verwerkelijkt, met stappen die steeds verder voeren. Zo ontwikkelt zich een dynamisch proces, dat geleidelijk voortschrijdt, onder voortgaande integratie van de gaven van God en van de eisen van diens uiterste en absolute liefde, in heel het persoonlijk en maatschappelijk leven. Er is daarom een pedagogische weg van groei nodig, opdat de afzonderlijke gelovigen, de gezinnen en de volken, ja, de hele beschaving, vanuit hetgeen zij reeds ontvangen hebben van het mysterie van Christus, met geduld verder geleid worden en tot een rijkere kennis komen, alsook tot een meer volmaakte integratie van dit mysterie in het leven. Inculturatie. Het is in overeenstemming met de constante traditie van de kerk uit de culturen van de volken alles te verzamelen wat in staat is de onuitputtelijke rijkdommen van Christus beter uit te drukken. Alleen met de medewerking van alle culturen kunnen die rijkdommen steeds duidelijker worden en zal de kerk iedere dag verder kunnen gaan op de weg van een meer volledige en diepere kennis van de waarheid, die haar reeds geheel en al door de Heer is geschonken. Vasthoudend aan het tweevoudige beginsel van de verenigbaarheid van de verschillende culturen die de kerk moet verbinden met het evangelie, en van de gemeenschap met de universele kerk, zal men voort moeten gaan met de studie, vooral van de zijde van de bisschoppenconferenties en van de bevoegde departementen van de Romeinse Curie, en met de pastorale inspanning opdat deze inculturatie van het christelijk geloof zich steeds meer uitbreidt, ook in het kader van het huwelijk en het gezin. Door middel van deze inculturatie komt men tot het volledig herstel van de band met Gods wijsheid, die Christus zelf is. De hele kerk zal immers eveneens verrijkt worden door die culturen die, ook al bezitten zij geen technologie, toch vervuld zijn van menselijke wijsheid en doortrokken van diepe morele waarden. Opdat het doel van deze tocht duidelijk mag zijn en bij gevolg de weg met zekerheid aangegeven mag worden, heeft de synode terecht op de eerste plaats grondig het oorspronkelijke plan van God met het huwelijk en het gezin overwogen. Men moet namelijk terugkeren naar het begin, in gehoorzaamheid aan het onderricht van Christus. Thank you. Deel 2. Gods bedoeling met het huwelijk en met het gezin. De mens, beeld van God die liefde is. God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Hij heeft hem tot het bestaan geroepen uit liefde en hem tegelijkertijd bestemd voor de liefde. God is liefde. Dat horen we in de eerste brief van de heilige apostel Johannes, hoofdstuk 4, vers 8. En hij beleeft in zichzelf een mysterie van persoonlijke liefdesgemeenschap. God legt in het mens zijn van man en vrouw dat hij naar zijn beeld schept en voortdurend in stand houdt, de roeping en daarmee het vermogen en de verantwoordelijkheid tot liefde en gemeenschap. De liefde is daarom de fundamentele en natuurlijke roeping van ieder menselijk wezen. Omdat de mens geïncarneerde geest is, dat wil zeggen een ziel die zich uitdrukt in het lichaam, en een lichaam dat bezield wordt door een onsterfelijke geest, is hij geroepen tot de liefde, in deze tot een eenheid gevormde totaliteit. De liefde omvat ook het menselijk lichaam, en het lichaam heeft deel aan de geestelijke liefde. De christelijke openbaring kent twee specifieke wijzen waarop de menselijke persoon in zijn geheel zijn roeping tot de liefde verwezenlijkt. Het huwelijk en de maagdelijkheid. Beide zijn, ieder in zijn eigen vorm, een concrete realisering van de diepste werkelijkheid van de mens, van het feit dat hij beeld van God is. De seksualiteit, waardoor de man en de vrouw zich aan elkaar wegschenken in de eigen en exclusieve huwelijksdaad, is bij gevolg volstrekt geen zuiver biologisch gegeven, maar raakt het innerlijke wezen van de menselijke persoon als zodanig. Zij is alleen echt menselijk als zij een geïntegreerd onderdeel is van de liefde, waardoor de man en de vrouw zich tot aan de dood geheel aan elkaar verbinden. De volledige fysieke overgave zou een leugen zijn, als zij niet teken en vrucht was van de volledige persoonlijke overgave, waarin de gehele persoon ook in zijn tijdelijke dimensie tegenwoordig is. Als de mens een voorbehoud maakte of zich voor de toekomst de mogelijkheid anders te beslissen voorbehield, zou hij reeds hierdoor niet volledig geven. Deze door de echtelijke liefde vereiste totaliteit beantwoordt ook aan de eisen van een verantwoorde vruchtbaarheid, die door haar aard de zuiver biologische orde te boven gaat, omdat zij erop gericht is een menselijk wezen voort te brengen. Zij omvat een geheel van persoonlijke waarden die voor hun harmonieuze groei de voortdurende en eendrachtige bijdrage van beide echtgenoten vereisen. De enige plaats die deze overgave in haar hele waarheid mogelijk maakt, is het huwelijk. Ofwel het verbond van echtelijke liefde, of van bewuste en vrije keuze waarmee man en vrouw de intieme gemeenschap van leven en liefde aanvaarden die door God zelf gewild is. En die alleen in dit licht haar ware zin openbaart. Het huwelijk betekent geen onrechtmatige inmenging van de maatschappij of van de overheid, en evenmin het opleggen van een vorm van buitenaf. Maar is een innerlijke vereiste van het verbond van de echtelijke liefde, dat zichzelf openlijk bevestigt als uniek en exclusief, opdat aldus de volledige trouw aan de bedoeling van God de Schepper wordt beleefd. Deze trouw tast de vrijheid van de persoon geenszins aan, maar beschermt deze juist tegen alle subjectivisme en relativisme en doet ze delen in de wijsheid van de Schepper. Het huwelijk en de gemeenschap tussen God en de mensen. De liefdesgemeenschap tussen God en de mensen, die de fundamentele inhoud is van de openbaring en van de ervaring van het trouwe Israël, vindt een betekenisvolle uitdrukking in het huwelijksverbond tussen man en vrouw. Daarom wordt het centrale thema van de openbaring, God heeft zijn volk lief, ook tot uitdrukking gebracht door middel van de concrete levenswoorden waarmee man en vrouw elkaar hun huwelijksliefde betuigen. Hun liefdesband wordt het beeld en het symbool van het verbond dat God en zijn volk verenigt. De zonde daarentegen, die het huwelijksverbond kan verwonden, wordt beeld van de ontrouw van het volk aan zijn God. De afgodendienst is prostitutie, zoals de ontrouw overspel is. De ongehoorzaamheid aan de wet is prijsgave van de huwelijksliefde van de Heer. Maar de ontrouw van Israël vernietigt de trouw van de Heer niet. En daarom wordt de altijd trouwe liefde van God voorbeeld van de trouwe liefdesverhouding die tussen echtgenoten moet bestaan. Jezus Christus, bruidegom van de kerk en het sacrament van het huwelijk. De gemeenschap tussen God en de mensen vindt haar definitieve voltooiing in Jezus Christus. De bruidegom die bemint en zich als verlosser van het menselijk geslacht wegschenkt, als hij dit met zijn lichaam verbindt. Hij openbaart het oorspronkelijke wezen van het huwelijk, de waarheid van het begin, en hij stelt de mens in staat deze waarheid volledig te realiseren, door hem te bevrijden van de hardheid van zijn gemoed. Deze openbaring bereikt haar definitieve volheid in de liefdesgave die het woord Gods aan de mensen schenkt, door de menselijke natuur aan te nemen en in het offer van zichzelf dat Jezus Christus brengt op het kruis voor zijn bruid, de kerk. In dit offer openbaart zich duidelijk de bedoeling die God gelegd heeft in de menselijke natuur van de man en de vrouw, reeds vanaf hun schepping. Het huwelijk van de gedoopten wordt zo een echt teken van het nieuwe en eeuwige verbond, dat bekrachtigd is in het bloed van Christus. De geest die de Heer uitstort, schenkt een nieuw hart en stelt de man en de vrouw in staat elkaar te beminnen, zoals Christus ons bemind heeft. De huwelijksliefde bereikt de volheid waarop zij van binnenuit gericht is, de ware echtelijke liefde, die de eigen en specifieke wijze is waarop de gehuwden deelnemen aan de liefde van Christus, die zich wegschenkt op het kruis en geroepen worden om hieruit te leven. Met terecht beroemde woorden heeft Tertullianus op prachtige wijze getuigd van de verhevenheid van dit huwelijksleven in Christus en van de bekoorlijkheid ervan. Citaat: hoe zou ik in staat zijn het geluk uit te drukken van dit huwelijk dat de kerk sluit, het eucharistisch offer bevestigt, de zegening bezegelt, de engelen aankondigen en de Vader bekrachtigt? Welke twee-eenheid van twee gelovigen die verenigd zijn in één en dezelfde hoop, achting en dienstbaarheid. Zij zijn beiden broeders en beiden dienen zij tezamen. Nog naar de geest, nog naar het vlees is er ook maar de minste verdeeldheid. Ja, ze zijn waarachtig twee, in één enkel vlees, en daar waar het vlees één is, is ook de geest één. Einde citaat. In trouwe aanvaarding en overweging van het woord van God heeft de kerk op plechtige wijze onderwezen en onderwijst zij dat het huwelijk van gedoopten één van de zeven sacramenten van het nieuwe verbond is. Door het doopsel zijn de man en de vrouw immers definitief ingelijfd in het nieuwe en eeuwige verbond, in het verbond van de bruiloft van Christus met de kerk. En het is wegens deze onverwoestbare inlijving dat de intieme gemeenschap van leven en huwelijksliefde, die ingesteld is door de Schepper, wordt verheven en opgenomen in de huwelijksliefde van Christus, die bevestigd en verrijkt wordt door zijn verlossende kracht. Krachtens het sacramentele karakter van hun huwelijk zijn de echtgenoten met elkaar verbonden op volledig onontbindbare wijze, omdat zij elkaar toebehoren door middel van het sacramentele teken, tonen zij samen de betrekking zelf van Christus met de kerk. Daarom roepen de echtgenoten voor de kerk voortdurend op wat op het kruis is gebeurd. Zij zijn voor elkaar en voor de kinderen getuigen van het heil waaraan het sacrament hen deelachtig maakt. Van dit heilsgebeuren is het huwelijk, zoals ieder sacrament, gedachtenis, tegenwoordigstelling en profetie. Als gedachtenis geeft het sacrament hun de genade en de plicht de grote werken van God te gedenken en er getuigenis van af te leggen tegenover de kinderen. Als tegenwoordigstelling geeft het hun de genade en de plicht hier en nu voor elkaar en voor de kinderen de eisen te vervullen van een vergevende en verlossende liefde. Als profetie geeft het hun de genade en de plicht de hoop op de komende ontmoeting met Christus te beleven en ervan te getuigen. Zoals elk van de zeven sacramenten is ook het huwelijk een waarachtig symbool van het heilsgebeuren, echter op eigen wijze. Citaat: de echtgenoten hebben daaraan deel precies als echtgenoten, met hun tweeën, als echtpaar, zodanig dat het eerste effect van het huwelijk, res et sacramentum, niet de bovennatuurlijke genade zelf is, maar de christelijke huwelijksband, een typisch christelijke gemeenschap van twee personen, want het vertegenwoordigt het mysterie van de menswording van Christus en zijn verbondsgeheim. Ook de inhoud van de deelname aan het leven van Christus is specifiek. De echtelijke liefde vereist een totaliteit waarin alle componenten van de persoon bijdragen. Appel van het lichaam en van het instinct. kracht van het gevoel en van de affectiviteit, aspiratie van de geest en van de wil. Zij streeft naar een diep persoonlijke eenheid die boven de vereniging in één vlees uit, één van hart en ziel maakt. Zij vereist de onontbindbaarheid en de trouw aan de wederzijdse definitieve wegschenking en stelt zich open voor de vruchtbaarheid. In één woord, het gaat om de normale kenmerken van iedere natuurlijke huwelijksliefde, echter met een nieuwe zin, die ze niet alleen zuivert en bevestigt, maar zodanig verheft dat ze uitdrukking worden van eigenlijk christelijke waarden. Einde citaat uit zijn toespraak van de heilige paus Johannes Paulus II aan de vertegenwoordigers van het Centre de Liaison des Équipes de Recherche. De kinderen, allerkostbaarste gave van het huwelijk. Volgens Gods plan is het huwelijk de grondslag voor de ruimere gemeenschap van het gezin, aangezien het huwelijk zelf en de echterlijke liefde zijn gericht op de voortplanting en op de opvoeding van de kinderen in wie zij hun bekroning vinden. In haar diepste werkelijkheid is de liefde wezenlijke gave, en terwijl de echterlijke liefde de echtgenoten brengt tot de kennis die hen tot één enkel vlees maakt, put zij zich niet uit tussen de echtgenoten, want zij maakt hen geschikt voor de grootst mogelijke wegschenking, waardoor zij medewerkers van God worden om het geschenk van het leven aan de nieuwe mens te geven. Terwijl de echtgenoten zich aan elkaar geven, schenken zij zo boven zichzelf uit het kind, levende weerkaatsing van hun eigen liefde, blijvend teken van de huwelijkseenheid en levende en onscheidbare synthese van hun vader en moeder zijn. Wanneer zij ouders worden, ontvangen de echtgenoten van God de gave van een nieuwe verantwoordelijkheid. Hun ouderliefde is geroepen voor hun kinderen het zichtbare teken te worden van de liefde van God, aan wie alle vaderschap in de hemel en op aarde zijn naam ontleent, zo horen we in de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze, hoofdstuk 3, vers 15. Men moet echter niet vergeten dat, ook al is de voortplanting niet mogelijk, het huwelijksleven daarmee niet zijn waarde verliest. De fysieke onvruchtbaarheid kan namelijk voor de echtgenoten aanleiding zijn tot andere belangrijke diensten aan de menselijke persoon, zoals bijvoorbeeld adoptie, verschillende opvoedende taken, hulp aan andere gezinnen, aan arme of gehandicapte kinderen. Een volgende keer, dierbare luisteraars, gaan we verder met het puntje het gezin, gemeenschap van personen, huwelijk en maagdelijkheid komen ook nog aan bod in dit tweede deel van de postsynodale apostolische exhortatie Familiaris Consortio, geschreven door de heilige paus Johannes Paulus II en gepubliceerd op 22 november 1981 over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd. Volgende keer gaan we dus verder met het laatste deeltje van het tweede deel, Gods bedoeling met het huwelijk en met het gezin. We danken u van ganser harte voor het luisteren. Graag tot een volgende keer.